Hallo mensen, daar zijn we weer met een update van de B-Next League. Want er is een hoop gebeurd en nou ja, de laatste aflevering voor ons is zo ver geleden dat alleen Simon Buijsen nog raak kan schieten vanaf daar. Het is een tijdje terug, maar we zijn er weer met een mooie update. We lopen even België en Nederland langs en dat doe ik samen met Maarten.
Gelukkig nieuwjaar allemaal.
Ja, jij ook gelukkig nieuwjaar. Heb je het leuk gevierd in Gent?
In Gent, ja, aan de zee ook. Ja, het was leuk. Het was een rustige periode voor mij, maar het was aangenaam met de familie.
Ja, dus het was druk met de familie en rustig met werk.
Ja.
Want even voor de goede orde, dit heeft verder niks met basketbal te maken, maar jij bent toch in de Oekraïne geweest vorig jaar?
Ah, kort, ja. Kort
nou ja, in Kiev. Dat is al langer dan ik.
Samen met de senaatsvoorzitter, de Belgische senaatsvoorzitter, die op bezoek ging, die uitgenodigd was voor de herdenking. En net op het moment dat we arriveren, was Kiev under attack, under drone attack. Dus we moesten even de schuilkelder in. Ja, het was wel. Ja, de realiteit kwam snel binnen. Ja, en voor ons is dat heel speciaal, maar die Oekraïners die gaan de schuilkelder niet in. Hè. Die zijn dat zo gewoon. Die zorgen gewoon dat ze niet bij een raam gaan staan. Maar voor ons was het toch wel scary. En in de lucht kijken of er toch niks afkwam. Al die drones werden wel uit de lucht gehaald door de Oekraïense luchtafweer. Maar kunnen altijd brokstukken of zo naar beneden komen. Hè, dus.
Ja. Heftig, man. Ja, dat is wel intens. Ja. Totaal andere. En hoe lang? Dat is niet lang vliegen, toch? Het is, wat is het? 4, 5 uur vliegen?
Ja, maar je vliegt niet op Kiev. Hè. Geen enkele burgervlucht gaat daar naartoe. Dus je neemt de trein van aan de Poolse grens. En ondanks de aanval reed hij gewoon tot in Kiev. Ik neem aan dat er een of andere afspraak is met de Russen, dat ze die trein met rust laten. Ja.
Ja, nou, goed, ja,
het ging niet zo goed in de wereld in 2023.
Het is meer conflicten dan ooit, heb ik begrepen.
Ja, het is echt wel erg.
Heftig. Het is, en dat maakt basketbal natuurlijk een randzaak. Maar goed, laten we hopen dat 2024 een hoop liefde en een hoop positiviteit. En wellicht kan sport daarin een bijdrage leveren. Sport is toch net als muziek en cultuur toch een verbinder, zullen we zeggen. In veel gevallen. Ik zat te denken aan Ajax Feyenoord. Dat is niet echt een verbindende factor. Maar dat hebben jullie ook, toch? Wat is jullie Ajax Feyenoord?
Standaard Anderlecht, zou ik zeggen.
Oké. Nou ja, dat is wat minder verbindend. Maar verder, en basketbal moet ik zeggen, ik geniet altijd heel erg van het basketbal. Daar is, of welke club je ook speelt en waar je hart ook naartoe gaat, er is veel felle discussie, maar er is ook een hoop wederzijds respect en liefde. En dat maakt de sport zo leuk, dus daar gaan we lekker over praten vandaag.
Ja, dat is zo. Mijn dochter is meegespeeld met het Christmas Tournament. Oh. Ja, internationaal tournament. Zij is nog maar U12. Hè. Maar omdat je over die verbinding spreekt, ja, er was een Oekraïense tegenstander. Dus een soort van nationale selectie met speelsters uit Kiev, uit Kharkiv. En dat is heel aangenaam om tegen die andere landen te spelen. Dat is ook een Franse ploeg in de reeks. En dan zag je ook die meisjes die met elkaar probeerden te communiceren via Google Translate.
Dus grappig hoe ze dat oplossen. Ja, mooi is dat. Ja, dus dat noem maar. Basketbal en sport in het algemeen kan een hoop betekenen voor deze wereld. Maar voorlopig is het de belangrijkste bijzaak, zoals we hier zeggen. En we gaan eens even langslopen, want er is uiteraard de afgelopen maand een hele hoop gebeurd. En daar moeten we het even over hebben. En laten we dan maar beginnen met de Belgische competitie. Waar Filou Oostende 4 bovenaan staat na de kraker tegen Antwerpen. Dus dat is gespeeld, toch?
Die wedstrijd is gespeeld. En net kwam het nieuws binnen dat Antwerp Giants vraagt om de wedstrijd te herspelen. Dus wat is er gebeurd? Ja, Dario Gergia is uitgesloten. Heel vroeg in de wedstrijd, al in het tweede kwart. Het was een lichte uitsluiting, vond ik, want ik zat achter de bank en hij had al een technische fout gekregen. En hij kwam een klein beetje uit zijn zone en hij riep both sides op het moment dat de Gillet de fout kreeg, terechte fout. Oh ja. Goed, juist geblazen, geen grote fout, maar een fout die je kan blazen. En Gergia kwam een klein beetje uit zijn zone en riep both sides. En op dat moment kreeg hij zijn tweede technische. Ik zag een klein beetje verwarring bij de scheidsrechters toen. Ik denk, we zijn uiteraard niet zeker, maar ik denk dat de scheidsrechter die de technische fout vloot niet wist dat Gergia er alleen gekregen had, dat hij weg moest. Gergia stond wel heel hevig, hè? Want hij zou misschien wel op een andere fase in de wedstrijd eruit gegaan zijn. Dat was best mogelijk, want hij contesteerde elke call. Ook bijvoorbeeld als hij een call meekrijgt. dan zag ik hem discussiëren omdat het de verkeerde ref was volgens hem die fout blies. Dat de andere ref die niet geblazen had. Dus om maar te zeggen dat bij alles gecontesteerd wordt. Maar het moment van de tweede technische fout vond ik te licht voor een uitsluiting.
Ja.
Hij gaat er dan uit. En hij stelt zich dan helemaal bovenaan op in de cafetaria, achter glas. En daar, en moet ook de tv-beelden gezien geweest zijn, daar moet hij soms eens in de deuropening gaan staan zijn. En zo misschien de zaal betreed hebben. En dus daar dat de Antwerp Giants klacht tegen indient en vraagt om de wedstrijd te herspelen. Hij was ook in telefonisch contact met Simon Buijsen, heb ik verschillende keren gezien, dat hij Simon Buijsen telefoneerde. Ik denk dat dat wel mag. Sam van Rossum is trouwens ook op de eerste rij gaan zitten. Hè, mee, ja. Sam speelde niet. En hij heeft mee gecoacht. Samen met Gael Bousin en Thierry de Klerk is dus eventjes headcoach geweest van die wedstrijd.
Nu, kan ook alles te jongen.
Ja, maar ik vind het wel een klein beetje flauw van Giants om te vragen die match te herspelen. Ik denk dat ze kansen gehad hebben in de match om die match te winnen. Oostende was niet goed. Oostende had 23 balverliezen. Begon met heel veel balverliezen. Ik denk 9 of zo in de eerste 5 minuten. En ze hebben te weinig druk gezet, vind ik, op Ahmad. Ze hebben geen goede shotselectie. Ze hebben meer atletische spelers. Met Suing, dat atletisch verschil werd niet uitgebuit.
Nee.
Dus ik vond dat de Giants echt daar een kans heeft laten liggen om te winnen. Bovendien, in de allerlaatste fase, en waarschijnlijk speelt dat mee in de klacht die ze nu indienen, hadden ze echt wel fout moeten krijgen. De scheidsrechter waarschijnlijk niet durven blazen op het moment, maar het was duidelijk fout op de laatste poging van Giants. En waarschijnlijk heeft dat meegespeeld in de beslissing nu van de Giants om toch klacht in te dienen en te vragen om de match te herspelen. Maar ja, ik vind dat er een soort van gentleman's agreement moet zijn onder de clubs dat ze niet vragen om de match te herspelen, want waar eindigt dat dan, ja?
Ja, precies. Want als het betreden van de zaal omdat je een voet of leunt over het lijntje van de cafetaria, dan dat is al bijna VAR-waardig. Want dan moet je al bijna een VAR gaan ophangen bij het lijntje van de cafetaria. Ja. Om het goed te kunnen beoordelen. En dan nog is dat dan wat je zegt. Dat is niet de reden waarom je zo'n wedstrijd wint of verliest. Een hele spannende pot ook aan het eind. En je kan ook zien dat het voor beide teams een beetje worstelen was aan de lage, relatief lage score, 69-68. Daar heb je volgens mij een heel goed punt. Want als je dit gaat belonen of gaat toewijzen met een we gaan dit opnieuw doen, ja, dan is het hek van de dam. Want dan mag je bij elke keer, als je ergens in de wedstrijd vindt dat er iets technisch, administratiefs, of dan wel een call die niet gefloten is, die wel had gefloten moeten worden, ja, dan zeg je, ja, speel maar over, want die ene call is niet gefloten. Dat is een beetje het niveau waar je dan op terechtkomt. Dus dat zal weinig. Het is wel elke keer Antwerp Giants waar het gaat over wedstrijden staken, wedstrijden opnieuw. De ene keer kunnen ze er wat aan doen, de andere keer niet. Maar ik heb volgens mij nog een sjaaltje hier hangen, hierboven.
Oh ja. Mooi.
Het
afloopt, maar het zou de kalender in de war brengen. Oostende heeft een drukke kalender, zeker als ze Europees zouden verder gaan. Het komt in de straatjes onder einde terecht. Hè. We zullen wel zien wat het geeft. Giants heeft ook nog een technische fout gepakt, een domme technische fout door de assistentcoach ook in Money Time. Hadden ze die niet gepakt, dan denk ik dat we naar verlengingen zouden gegaan zijn. Dus misschien moet Giants toch maar in eigen boezem kijken voor de nederlaag, want ze hadden echt kansen om die wedstrijd gewoon binnen de 40 minuten op het terrein te winnen. Vind ik, naar mijn bescheiden mening.
Nee, maar ik vind wel voor nog een soort vogelperspectief. Ik vind wel voor de competitie en zeker voor de play-offs straks is dit natuurlijk een hele goede opwarmer voor sensationele potjes basketbal straks. Want alles staat op hoogspanning als ze tegen elkaar moeten in de play-offs.
Ja, rivaliteit is op scherp gezet. Ja. En het was heel leuk, want het was inderdaad geen goede wedstrijd, lage afwerking, lage score, maar opnieuw uitverkocht. Hè. 5000 man in de Cortec Dome. Oostende heeft de laatste twee wedstrijden van 2023 gespeeld voor 2 keer voor 5000 man. 5000 man in de ING Arena in Brussel, 5000 man in de Cortec Dome in Oostende. Ja, dat is gewoon fantastisch. Hè. Het was ook echt een goede sfeer. In Brussel was er ook heel veel volk, heel mooi en entertainment, maar daar waren heel veel mensen die voor de eerste keer naar de basketbal kwamen kijken. In Oostende waren het echt wel de rivaliteit en die supporters die ook in vorm waren. Ja. Dat is mooi.
Ja, ja, ja. Ja, dat is goed. Goed voor het basketbal. Goed voor het Belgisch basketbal. Dit soort potjes en uitverkochte zalen. 5000 is gewoon een fantastisch getal. En laten we hopen dat dat de weg naar boven is. Over fantastisch voor Belgisch basketbal gesproken. Volgens mij heeft er iemand een bekertje gewonnen die er al wat meer in de prijzenkast heeft staan.
Dat is niet te geloven, hè, hoe groot die prijzenkast van Emma Meeseman aan het worden is. Ik denk dat ze op Wikipedia 3, 4, 5 pagina's gaan nodig hebben als je de palmares gaat opsommen. Ja, ze heeft gisteren de Turkse beker gewonnen en zij heeft die gewonnen, hè, want de gamewinner was ongelooflijk spectaculair. Ik denk dat het loopfout was, Matthijs. Maar misschien dat dezelfde situatie bij Giants, dat de scheidsrechter op dat moment de wedstrijd niet durft beslissen of het niet gezien heeft. Maar het is loopfout, hè, wat ze doet. Maar het is wel een fenomenaal fantastisch shot.
Ongelooflijk schot, hè?
En dus het was prachtig natuurlijk. Ja, het spijt me dat ik dat moest zeggen. Hè.
Nee, journalist is journalist. Feiten zijn feiten.
Ja, inderdaad. Ik probeer er objectief naar te kijken. Volgens mij is het loopfout.
Ja.
Maar ja, het is fantastisch. En Emma Meeseman is fenomenaal. En dat belooft voor februari de 3 matchen in de Olympisch kwalificatietoernooi in een sportpaleis tegen USA is de wedstrijd uitverkocht. 17.500 man. Ik heb hier ook een primeur. Ze zijn aan het kijken om de capaciteit nog te vergroten voor die wedstrijd. Want de volledige capaciteit is nog niet helemaal opgebruikt in het sportpaleis, omdat er de vrijdag iets opgebouwd is voor het volleybal. En nu zijn ze aan het afstemmen met volleybal van kunnen we niet nog na de wedstrijd dat opbouwen of zo, zodat we voor de volle capaciteit kunnen gaan in het sportpaleis. Dus misschien, als het lukt, komen er opeens nog een paar ticketjes vrij voor die compleet uitverkochte match tegen de USA, België-USA. En er zijn nog tickets te kopen voor België-Nigeria en België-Senegal van zaterdag en zondag.
Maar in België, USA, ik bedoel, ik snap dat voor die anderen nog tickets te koop zijn. Hoewel het altijd mooi is om dit team te kunnen zien spelen. Want het is niet alleen Meeseman, maar het Belgisch vrouwenteam barst van het talent. Echt sterren spelen daarin. Wereldsterren, zo kan ik wel zeggen, denk ik, op vrouwenbasketbalniveau. Maar gewoon het Belgisch vrouwenteam tegen het team van de USA. Dat is misschien wel een van de grootste affiches in België op Belgisch grondgebied van de laatste jaren, denk ik.
Ja, in elk geval wordt het record gebroken van vrouwensport toeschouwers in België. Het vorige record stond op het voetbal van Standaard. 9000 mensen in het stadion. Ja, nu zijn er dus 17.500. Dus dat is een enorme sprong die ze daar maken. En dat is fantastisch nieuws voor de vrouwensport in het algemeen.
Ja.
En dat gaat een feestweekend zijn in het Sportpaleis in Antwerpen. Ja,
ja, leuk, leuk. Welk weekend was dat voor de mensen die het
luisteren? 9 februari, denk ik. Is dat een donderdag? Tegen USA. En dan in het weekend zaterdag en zondag tegen Nigeria en Senegal. Ja, ik heb ticketjes van mijn gezin gekocht. Nee, 8 februari tegen USA. 8 februari tegen USA en 10 en 11 tegen Nigeria en Senegal. Ja, ik heb ticketjes gekocht. En ik had de laatste ticketjes in de onderste ring tegen USA. Dus ben wel blij. Ja.
Met de dochter?
Met de dochter, met de zoon en met mijn vrouw. En dan moest ik nog een 5e ticket nemen, want ze zijn wel slim bij de sales. Ik liet dan een vrij stoeletje over. Ja, nee.
Dat mocht niet.
Dat ticket moet je meekopen. Dus dat heb ik dan gedaan. Dan nemen we nog een vriendinnetje mee. Ja, dat is een goede tactiek.
Oh, leuk,
zo
geraakt het
makkelijk uitverkocht.
Ja, en wat een ook voor je dochter, die dus blijkbaar zelf ook in onder-12 basketbalt. En ook voor je zoon, die basketbalt ook, toch?
Ja, het is,
fantastisch om sport op het allerhoogste, je eigen sport op het allerhoogste niveau te gespeeld zien worden door je voorbeelden, denk ik. Dus dat wordt geweldig. Ja, leuk. Hè? En dan lopen we nog eventjes de teams langs in België. We hebben Oostende en Antwerpen, dat was de grote kraker. Die staan 1 en 2. Oostende heeft de 12 gewonnen, Antwerpen 11. Maar dat kan dus blijkbaar nog wijzigen. Dat zal wel niet. Vlak daarachter, maar dat had zomaar gelijk kunnen zijn met de Giants. Limburg, die staan nu met 10 gewonnen wedstrijden.
Ja, Limburg kende
die hebben gisteren
een kleine... Ja, die hebben gisteren verloren. Tweede thuisnederlaag op rij voor Limburg. Verrassend. We mogen niet vergeten wat Limburg klaargespeeld heeft in 2023. Ze zijn 2 keer gaan winnen in Oostende. Ze hebben Oostende uitgeschakeld in de beker van België. En nu verliezen ze 2 thuismatchen op rij. Ja, gisteren was het niet goed genoeg, hè, tegen Mons. Mons dat 3 overwinningen op rij pakt. Die stonden helemaal onderaan samen met Aanstaan. Die winnen nu 3 keer op rij. Een prachtige prestatie van de ploeg van Vedran Bosnić. Zij gooien 10-14 driepunters gisteren. Garrison was ontketend. En tegen dat veel atletischere Limburg, hè, met Osunji, prachtatleet, Keels, mooie atleet, winnen ze toch maar mooi. Ze hebben heel de wedstrijd voorgestaan. Ze hadden ook een goede inbreng van de bank met Maxime de Puit, die heel goed aan de match begonnen was, die nog in Limburg gespeeld heeft, die de zaal daar kent. En Santel, de center, die ook echt heel, heel degelijk was. En ja, Limburg is de wake-up call, denk ik, die 2 thuisnederlagen op rij. Zij zullen zich moeten herpakken. En ook zeker in de beker, want iedereen denkt nu Limburg topfavoriet voor de beker. Niet alleen om de finale te halen, ook om die finale te winnen. Maar ik denk dat Leuven zich aan het klaarmaken is, ook voor die halve finale tegen hen. En het kan leuk worden.
Ja, hè? Ja, Limburg, ik heb de wedstrijd ook met Vlaarde gezien, want ik schakelde tussen de wedstrijd van Limburg en de wedstrijd van Aals tegen Luik gisteravond. En mijn vriendin was een Lego-set aan het bouwen, dus hè, het was 3 dingen tegelijk. En het schaatsen, Nederlands schaatsen was ondertussen ook nog op tv. Okay. Dus althans, het was niet Nederlands schaatsen, het was Europees kampioenschap, maar met uiteraard een hoop Nederlands geweld. Dus ik had mijn aandacht aan 4 dingen, maar wat ik gezien heb van Mons Limburg was eigenlijk een beetje hetzelfde. Want Aalst-Luik, dat is de andere wedstrijd van gisteren, dat ging ook redelijk gelijk op tot op een gegeven moment Luik het zat was en even gas gaf en eroverheen ging. En ik dacht eigenlijk dat het bij Limburg Mons ook zou zijn, maar Mons, die schoten een partij 3 punten erin, die konden ze vanuit elke hoek raak schieten. Dat was
een goede shotselectie ook. Hè. Ze misten er maar 4, dat is echt weinig. Hè. 4 gemiste driepunters op een hele wedstrijd, 10-14. Ze waren gretiger. Hè. Goed gecoacht ook, hè, door Bosnić en de Meulemeester. Frank de Meulemeester is daar al heel lang assistentcoach. Bosnić is er ondertussen ook al een tijdje. Aan het eerste jaar dat hij daar coacht, heeft hij fantastische spelers waarmee hij kan werken. Nu moet hij door het geslonken budget met veel minder kwaliteit doen. Maar dan zie je wel dat hij tijdens het seizoen blijft coachen, niet opgeeft. En dan ben ik wel blij voor die organisatie dat ze nu toch beloond worden voor het harde werk na een heel, heel moeilijke seizoensbegin. Het was ook de eerste wedstrijd van Besselink, die terugkomt uit blessure. Dus ja, het kan er misschien nog mooi uitzien. Ja.
Ja, en wat dat er gaat qua opzet voor competitie, kun je natuurlijk altijd beter aan het eind een sprint maken dan aan het begin, als je zou moeten kiezen. En ik vond Limburg erg slordig. Ik zag veel, toen ik begon met kijken, was volgens mij halverwege het eerste kwart of begin tweede kwart. En Osun Boale speelde toen en liet hem toch 3 keer achter elkaar door zijn handen glippen. Net even slordig. En misschien is dat ook wel even weer na het kerstreces weer aan moeten staan en de tegenstander misschien iets wat onderschat en daardoor denken, oh, die ene keer, die tweede keer, die derde keer maakt nu even niet uit, want aan het eind maken we het goed. Maar dat einde kon Limburg het helaas niet goed maken. Dus wat jij zegt, denk terecht, een goede wake-up call van voor Limburg en een mooi momentum voor Mons. Dus dat gaat de goede kant op daar. En dan staan er in België 3 teams. Er staan heel veel teams dicht bij elkaar dankzij het puntensysteem van de B-Next. Maar we hebben, dit misschien val ik nu door de mand als topografie kennen, maar volgens mij 3 teams uit het Frans sprekende gedeelte, toch? Spirou, Brussels en Liège?
Ja, Brussels is weer 2-talig, hè? Maar inderdaad.
Ja, dat is nou goed. Nou, die tellen we dan goed voor mij. maar die staan mooi dicht op elkaar. En Luik heeft gisteren gespeeld en uiteindelijk gewonnen van Aalst, die gewoon volgens mij gewoon individueel en gewoon tekort kwamen tegen Luik. Ja. Luik had meer talent.
Dat is ook mijn analyse. Hè. Ze konden gewoon niet op tegen Trois-Fontaine, de nieuwe grote center daar, die vervanger van Evelyn John, hoe heet die, Anouski of zo. Dat is ook een prachtatleet. Als je dan ook nog Toemba onder de borden hebt. Rodriguez natuurlijk. Onze vriend Anthony Kembo deed niet mee. Die zal met een blessure kampen. Maar, maar het is wel jammer voor Aalst. 14e nederlaag op rij, denk ik. Nog niet gewonnen dit seizoen. Dus zou zomaar kunnen dat de eerste overwinning, dat ze die pakken in de carnavalsmatch, pas helemaal op het einde van de reguliere fase. Carnavalsmatch, Gekkenhuis in Aalst tegen Kortrijk is dat. gaan ze tot 10 matchen moeten wachten om de eerste keer te winnen. Ze zijn al heel veel dicht bij een overwinning geweest. Het is pijnlijk voor de mensen van, en de supporters van Okapi.
Ja, zonde. Dat is een beetje de Detroit Pistons dan van de B-Next. Of in ieder geval van de Belgische competitie. Met veel succes in het verleden. Een mooie groep fans die het team in hun hart hebben gesloten. En dan nu dit seizoen 14 keer op rij verliezen. Ja, dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk. En wat je zegt, en het geldt trouwens ook voor de Pistons. Het is ook bijzonder, want 14 keer op rij verliezen, dat is niet alleen omdat je misschien wat talent en kwaliteit tekort komt. Dat is ook pech. Want met basketbal kan de bal altijd zo vallen dat je er toch wel één of twee dan van die wedstrijden kan winnen. Zeker tegen de mindere broeders. Maar nee, het zit er dit jaar niet in voor Aalst.
Nee, ze hebben echt wedstrijden de hele tijd voorgestaan. Ik denk tegen Spirou bijvoorbeeld, heel de wedstrijd lang op voorsprong en dan toch verliezen. Ja, dus hopelijk verliezen ze daar de moed niet en hopelijk blijven ook de fans naar de zaal komen. Ze hebben nu ook een nieuwe center, Martins, maar die speelde niet zoveel gisteren, 14 minuten. Hopelijk kunnen ze daar toch nog een paar overwinningen nemen. Maar ze hebben weinig kwaliteit in de selectie. Blondin was gisteren degelijk, maar die heeft al echt wedstrijden gespeeld waarin niet goed genoeg was. Le Degen was toch meer van verwacht dit jaar. Hopelijk kunnen ze daar nog toch een beetje tijd keren en toch nog iets maken van het seizoen.
Ja, het is de club van harte gegund natuurlijk. Maar goed, wij gunnen het natuurlijk elke club om bovenaan te eindigen. Daarover gesproken, volgens mij riep jij dat Kortrijk de play-offs zou halen. Misschien zelfs wel de cross-border fase. Dat wordt spannend, laten we het daarop houden. Maar goed, zeker niet onmogelijk. Het zit allemaal heel dicht op elkaar.
En ik ook, heb gezegd dat Kortrijk niet de Elite Gold ging halen.
Sam zei vooral, dan haal ik jullie even door elkaar. Maar dan heb jij tot nu toe heel erg gelijk, wat je vaker door krijgt.
Ze kunnen toch nog makkelijk gold halen. Ja, als ze vandaag winnen tegen Leuven, dan zit ze er zelfs in, denk ik. Dat is een cruciale match die straks ook op televisie komt. Leuven-Kortrijk.
Ben je erbij?
Ja, ik ben erbij. Ik ga straks naar Leuven.
Leuk.
Dus ja, nee. Ik denk, nee, Kortrijk doet het beter dan ik voorspeld. Dat moet ik toegeven. ik dacht dat ze niet gingen meedoen in hun eerste jaar in eerste klas. Ik dacht dat ze een beetje leergeld gingen moeten betalen. Ik had ook gedacht dat ze tegen ploegen zoals Mechelen en Luik echt niet gingen op kunnen qua potentieel. Maar dat is allemaal niet waar. Hè. Ze doen gewoon mee voor die Elite Gold.
Ja, en daar hebben we het al vaker over gehad. Het is ook niet alleen... kijk, je hebt soms teams die ineens mee gaan doen en mee willen doen bovenin. Maar er zit weinig diepte en breedte in die teams. En dat bedoel ik niet in de selectie, maar in de club. Puur al het geld, alle aandacht gaat naar een eerste team. We hebben het hier bijvoorbeeld in Den Haag gehad met de Hague Royals. Wat een heel goed initiatief is. En Den Haag verdient ook echt een eredivisie team. En ik denk ook dat qua sport, qua liefde voor de basketbal, dat het ook kan in Den Haag. Maar het is gewoon lastig als je geen grote club achter je hebt staan. Met jeugd, met kader, met financiën ook, want dat komt uit een brede club. En Kortrijk doet dat wel. Die hebben dat volgens mij gewoon heel mooi. Een goede blauwdruk voor elke club die zegt, ik wil naar het hoogste niveau doorgroeien. Kijk hoe Kortrijk het heeft gedaan. En je ziet dat ze daardoor ook nu niet meteen onderaan eindigen, maar gewoon gedragen worden door de club, denk ik ook.
Die Kortrijk heeft een heel goede jeugdwerking. Want op dat Christmas tournament hebben ze bij de U12 bijvoorbeeld gewonnen. Ze hebben zelfs op dat niveau U12, U10 hebben ze heel goede spelers. Zowel bij jongens als bij meisjes. Heel grote club ook. Dus ze werken goed in Kortrijk.
Ja, heel goed. En dan de Kengang, Mechelen, valt wat mij betreft nog een beetje tegen tot nu toe. Ik heb altijd vertrouwen in de Kengang. Dat is mijn team. Ik heb ze rond, wanneer was het? De herfstvakantie heb ik ze zien spelen tegen Oostende. Was toen volgens mij, want ik heb Mukubu los zien gaan op onze vrienden. Samen met... hoe heet het? Loubri. En natuurlijk de Nederlander Brandwijk, die het ook wel redelijk doet daar zo. Leuk team. En daar zit volgens mij meer in dan wat de stand nu weergeeft. Maar dat moet er dan wel uitkomen.
Ja, het zal zeer, zeer spannend worden hè, voor die Elite Gold plaatsen. Dus ik denk dat Spirou, Brussel, Sluik, Mechelen en Kortrijk, dat twee van die vijf ploegen daar kans op maken. Ik denk voor het potentieel dat ze hebben dat Luik misschien de meeste kans heeft. Dan heb je nog Spirou, Brussels, Kangaroos en Kortrijk voor die allerlaatste plaats. Vier ploegen dan, als je ervan uitgaat dat Luik die plaats gaat pakken voor die ene plaats. Dat gaat een ongelooflijke strijd zijn. Matthijs, over Kangaroos gesproken.
Ja.
Vandaag staat in de krant dat Domin Lobré, heeft dat aan Pat Keulemans gezegd van het Nieuwsblad, dat Domin Lobré heeft gezegd dat hij nog een jaar gaat spelen na dit seizoen. Hey. Het is niet zijn laatste jaar. Hij is 38 nu, maar hij wil nog niet stoppen. Er is toch geen deal met Mechelen, hè? Dus het kan nog gelijk waar zijn. Misschien bedoelt hij zelfs tweede klasse en combineren met een job, ik weet het niet, maar ik zou hem graag in de B-Next League zien.
Ja,
ik
zeker.
Ik denk dat de ploegen zich gaan geïnteresseerd tonen, want hij maakt meer een goed seizoen, Lobré. Ja, vorig jaar was hij echt een van de beste Belgen, hè? Nu misschien ietsje minder, maar nog altijd top. Dus ik vind het wel...
Ook wat blessures gehad, toch, aan het begin?
Ja, een klein beetje, maar het valt wel mee eigenlijk, ja.
Ja. Nee, ik vind het... Ik ben dankzij hem onder andere en ook uiteraard zijn assist op de appeltaart score. Volgens mij had hij de eerste appeltaart score geassisteerd vorig jaar. Dus in de cross-border fase bij 100 punten krijg je een appeltaart toegestuurd als je het 100ste punt maakt van ons. Gaan we dit jaar ook weer doen. Hele leuke en ook een leuk karakter. Een leuke vent, zullen we zeggen. En dat is ook belangrijk. Dus,
ja, een publiekspeler. Het is heel mooi om hem aan het werk te zien. Zijn flair, hoe hij op het terrein staat. Zijn offensieve kwaliteiten. Zijn vista om die assists te geven. Zijn driepuntshot. Ook altijd als het spannend wordt, dan moet je naar hem kijken. Want dan weet je dat hij het gaat doen. Het is een fantastische speler.
Ja, geweldig. Leuk. Nou, fijn om hem nog een jaartje ergens te kunnen zien op een van de Belgische pleinen. Mooi. En dan hebben we inderdaad zo denk ik een mooi overzichtje gehad van alles wat er speelt in België, Maarten. Dankjewel.
Nederland. Bring it on.
Nederland. Ja, want ook daar wordt gewoon gebasketbald. Ik moest heel erg lachen, want er kwam een... dat zegt ook wel iets over het niveau van het Nederlands basketbal. Er stond een stukje in de Brabantse nieuwsbladen. Maar goed, alle nieuwsbladen in Nederland zijn eigenlijk gewoon Belgisch. Hè? Hoorden allemaal bij de DGP, hoe heet het? DPG-groep.
DPG Media,
DPG Media. Dus je moet altijd even zoeken welke editie niet achter de betaalmuur zit. Dus dit artikel stond achter de betaalmuur op Omroep Brabant. Maar kon je gewoon lezen bij Eindhoven's Dagblad. Over Heroes Den Bosch. Die zeiden, ja, blessures, afwezigheid, gedoe intern. Maar we staan eerst. Ja, wij weten ook niet hoe het kan. dat was eigenlijk de strekking van het bericht. Dus, goed, het is vrij simpel. Dat kan omdat je veel wint. En omdat de rest van de clubs dan nog grotere steken laat vallen. Of nog meer blessureleed heeft. Heroes Den Bosch staat 4 bovenaan. In december hebben ze gewonnen van Zwolle en uit bij Leiden. Met ook een flink verschil, 15 punten. Dus dat zijn de wedstrijden. Als je die wint, dan sta je bovenaan. En ze mogen vandaag weer rustig aan warm gaan lopen tegen Den Helder in eigen huis. Onze vriend Henk is natuurlijk, zoals bekend, betrokken bij Den Bosch. Dus die kan daar vast meer over vertellen. Maar Heroes Den Bosch staat netjes bovenaan. En dan het team waar het eigenlijk het meest over gaat in Nederland, in ieder geval bij ons. Die krijgen disproportioneel veel aandacht altijd. ZZ Leiden. Die hebben vooral een heel rommelig seizoen. Staan nog steeds wel tweede. Verliezen in de Europese Cup op 6 december, dus precies een maand geleden, van Oradea. Verliezen ook van Joost. Daar hebben we straks, als we het over Joost hebben, heb ik daar nog wat meer over. Verliezen van Joost in de B-Next competitie. En was een beetje hetzelfde, want daar heb ik ook naar zitten kijken. Dat was een beetje hetzelfde soort wedstrijd als wat we gisteren zagen bij in de Belgische competitie. Waarbij Mons won van Limburg. Is dat je de hele wedstrijd denkt, dat Feyenoord, dat Leiden, dat geeft straks gas. En dan schieten ze eroverheen en dan is het klaar. Maar Joost hield vol tot het einde. De enige overwinning in december, want ze hebben dus ook verloren van Den Bosch. De enige overwinning van Leiden in december kwam op 13 december tegen Varese in Italië. In de Europese competitie met blessures. En dat houdt in dat ze voor de EC, voor de Europa Cup, nog steeds in de running zijn. Je moet tweede worden. Ze staan nu derde. En als je tweede wordt, ga je naar de kwartfinales. Dus ze staan nu derde. Wordt niet makkelijk uiteraard. Maar een overwinning in Italië op Varese, dat volgens mij heeft Parker Leiden dat nooit voor elkaar kunnen krijgen. Die moesten daar ook wel eens tegen. In de beroemde jaren 80-90 van Leiden. Maar nu wel. Dus mooi. Dat is mooi. En ja, zij mogen gaan warm draaien tegen... ze spelen veel wedstrijden Leiden dit seizoen. Of in januari. Ze moeten 8 keer aan de bak. 3 keer Europees Europa Cup. 2 keer halve finale Baker Cup. En 3 keer in de B-Next. Dus Leiden gaat het zwaar krijgen. Ja, een druk programma. Stan van der Elzen is geblesseerd voor het hele seizoen. Die toch een grote bijdrage levert. Het is vooral een leuk team, omdat er natuurlijk veel Nederlandse spelers de club dragen.
We kennen ze
allemaal. Roland Schaftenaar heb ik even een berichtje gestuurd. En die is weer terug. Die gaat weer spelen vanavond ook. En daar zullen we waarschijnlijk nog wat meer informatie van krijgen als de wedstrijd gespeeld is. Dus voor de volgende podcast meer intel over Leiden. Maar Leiden gaat het zwaar krijgen met blessureleed. Een druk programma en de druk van het zijn van ZZ Leiden in de nieuwe hal. Dus ik ben benieuwd hoe zij door januari heen gaan komen. Want het wordt geen makkelijke maand voor Leiden.
Nee, maar tot hiertoe is er niks gebeurd, hè, Matthijs. Ze staan tweede.
Zo far zo
goed. Ja, zo far zo goed. Nog maar 3 keer verloren. Die misstap tegen Joost is wel heel verrassend. Maar ze doen volop mee, hè.
Ja, nee, dat gaat heel goed. Ze spelen vandaag tegen Feyenoord thuis. En dan mogen ze... 10 januari, dus over 4 dagen, mogen ze alweer tegen Chemnitz 99ers. Ook thuis voor de Europese competitie. Dus als je fan bent van Leiden, ga je een hele hoop wedstrijden zien. En dat is altijd goed. Het is leuk om een Nederlandse club te hebben. Of überhaupt een Nederlands-Belgische club die gewoon nog Europees meedoet. Na de kerst. Dus dat is fijn. Nee, benieuwd hoe Leiden dat gaat volbrengen. En dan eigenlijk als je ZZ en Heroes hebt gehad, daarna is het een soort... open speelveld dit seizoen, hè? Nu Donar toch met een verjongd team speelt. En de plekken 3, 4, 5 voor de cross-border fase zijn eigenlijk... daar maakt iedereen kans op, zullen we maar zeggen. Maar je ziet zo in de eerste helft van het seizoen dat het toch al redelijk zich aftekent. De Hammers, die hebben in december een keer verloren van Den Bosch en gewonnen van Joost. En ik heb even Terrence Bieshaar, de speler van het Nederlands team. Vorig jaar Feyenoord, nu... Landstede heb ik gevraagd hoe zij er tegenaan kijken. En hij zegt, wij hebben een hele goede uitgangspositie. We hebben wel 2 belangrijke wedstrijden voor de boeg. Zowel Leiden als Donar, maar het team is gezond. En wat hij zegt, en dat is natuurlijk wel waar. De Hammers zijn een lastig team om tegen te spelen. Want zij verdedigen heel goed. De verdediging staat. Okay. En dan maakt het natuurlijk, als je verdediging staat, heb je altijd de kans om te winnen. Zal hun focus voor hunzelf vooral liggen op hoe kunnen we aanvallend gebruik maken van wat we verdedigend voor elkaar boksen. Dus dat is Zwolle. En ik denk teams die goed kunnen verdedigen, die komen altijd ver.
Dat is
in elke competitie.
Zeg maar, Thijs, je hebt precies iedereen gebeld.
Ik heb iedereen eventjes... ik had ineens een soort ingeving van hoe kunnen we nou zorgen dat we nog meer de clubs betrokken krijgen bij de podcast, maar andersom ook dat we de mensen, de luisteraar, ook echt informatie geven dat meer is dan alleen onze mening en scorebordjournalistiek. Daarom ben ik ook blij dat jij hier zit als journalist. Jij spreekt een hoop mensen, jij ziet een hoop wedstrijden, ook echt in de hal. Daardoor krijg je veel meer mee dan alleen maar... De scoreboard. Dus ik dacht, heel veel van die spelers volgen ons op Instagram. En we hebben wat nummers her en der. Dus waarom app ik ze niet gewoon of bel ik ze niet gewoon? En dat betekent ook dat ik voor de volgende 2 clubs, 3 clubs zelfs geloof ik, ook een paar mooie quotes heb. Dus we gaan gewoon lekker door. Ja, Donar, bizarre zomer, gaan we vergeten. Ze spelen weer, Donar zit in de competitie, doen het goed, staan 4e, winnen in december alles. Dus dat is heel netjes. Nou moet ik zeggen dat ze in december gespeeld hebben tegen Leeuwarden, Den Helder en de Basketball Academy. Dus het zijn ook niet de zwaarste teams. En ze mogen vandaag uit tegen Joost. Maar een jong team met veel nieuwe spelers. Er zijn er maar 2 over van vorig jaar. Kjeld en Sander. En die... die krijgen ook meer speeltijd. Dus, hè, je voelt hem al aankomen.
Ja.
Ik heb Sander eens een berichtje gestuurd. En dat is ook leuk, want die vindt de podcast ook leuk om naar te luisteren. Dus Sander, bij deze, je zit in de podcast. en hij geeft aan dat waar ze verloren hebben, dat het daar vooral ligt aan het feit dat ze nog zoekende zijn naar het team in het begin van het seizoen. Dat gaat nu een stuk beter. En dat is ook logisch. Als je allemaal nieuwe spelers hebt, je wil je ook bewijzen voor je teamgenoten. Dus je wil het zelf doen en laten zien waarom je in het team thuis hoort en waarom je in de B-Next thuis hoort. En dat is dus vaak geresulteerd in individuele acties om wedstrijden te forceren. En als je dat teveel doet, ja, dan ga je de wedstrijd verliezen. Maar het is, hij zegt, we hebben oprecht een heel leuk team. Wel wat jonger dan Donar gewend is. Er zit veel talent in en we werken hard. Dus dat zit goed. En ik denk ook dat ze als team elkaar nu in de tweede helft van het seizoen, zeker met die 3 overwinningen in december natuurlijk, dat ze elkaar goed kunnen vinden. Ook zij verdedigen goed. En dat blijft de basis. En het blijft heel lastig, zegt hij. Hij geeft aan, hij is wel realistisch. Het wordt zeker geen makkie om het allemaal vol te houden. En hij gaat ook zeker geen voorspellingen doen. Maar hij heeft volste vertrouwen in de tweede helft van het seizoen, Sander Hollander. En goede naam ook weer, hè, voor een speler.
Een fantastisch shot heeft hij.
Ja, groot talent. En hij heeft dus ook echt een sprongetje gemaakt. Als je kijkt naar zijn statistieken, je ziet echt dat hij ook meer impact maakt. En dat zegt hij zelf ook. Ik vroeg hem ervoor, hoe kan het nou dat je nou zo'n sprong hebt gemaakt? Hij zegt, ja, ik heb een grote rol in het team, dat helpt natuurlijk. En ik probeer zelf meer te creëren, gewoon wat brutaler spelen. Dat is iets wat Henk altijd zegt in de podcast, hè? Als ja. Nederlandse speler. Nederlandse speler pakt die kans vanaf de warming-up tot de training, tot de wedstrijd. Wees brutaal, hè? Je wil gretig zijn. En ik denk dat Sander Hollander nou typisch een speler is die dat heeft. En hij wil overal spelen, vooral in de grotere wedstrijden. Want hij vindt zichzelf daar misschien nu nog wat te onzichtbaar. En dat is denk ik gewoon de volgende groeistap voor hem. Ook in wedstrijden die groot zijn, op grote pleinen, met veel publiek. Ook daar je schot laten zien. Want wat je zegt, Maarten, het is een groot talent met een fantastisch schot, jonge speler. Nog. Maar daar gaan ze in Donau nog echt wel wat plezier van beleven, denk ik. Dus die komt, dat komt wel goed met onze vrienden in Groningen.
En dan die 5e plaats.
Ja, want daar gaat het om. Hè? Donau ja. staat, die heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan Feyenoord en 2 wedstrijden meer dan Bal. Dus Donar lijkt redelijk lijkt op zich wel safe te staan, maar ja goed, kan zomaar nog doorzakken als ze niet geen wedstrijden winnen. Maar Feyenoord Basketball, ja, dat is een goed team en die zijn gretig. Die hebben ook gewonnen van Leeuwarden, wel verloren van de Suns. Dat is natuurlijk zonde, uit bij de Suns. En moeten vandaag uit in Leiden, dus niet meteen de makkelijkste positie om te hebben. En ook daar Tim Arns, de jonge hoofdcoach. Hij is net voorbij de helft van de 20, zullen we maar zeggen. Die doet het goed met zijn team. Maar hij geeft wel eerlijk aan, want dat hebben we hem uiteraard even gevraagd. We maken het onszelf niet heel makkelijk. Hè. Ze winnen een aantal keer in het begin van het seizoen, maar daarna vervolgens verliezen ze. En hij heeft een vrij een soort Cruyffiaanse filosofie. Je moet winnen van de teams die onder je staan. En je mag dan een keer verliezen van de teams die boven je staan. Het liefst win je die natuurlijk ook. Maar goed, dan geef je jezelf wat marge om in ieder geval die cross-border fase te halen. En als we dat doen, zegt hij, dan halen we gewoon die cross-border, die Elite Gold. Maar ze hebben 2 keer verloren van Den Helder. Dat is blijkbaar een beetje de angstgekner van Rotterdam. En ze hebben een keer gewonnen van Groningen. Dus dat betekent, hij zegt heel simpel, dat betekent dat we dus een wedstrijd moeten winnen tegen het team dat boven ons staat. En de rest moeten winnen.
Ik heb een programma opgezocht.
Ja.
Die uitmatchen die Rotterdam nog moet spelen zijn niet van de poes. Hè. Naar Leiden, naar Den Bosch en naar Groningen.
Ja.
Dat zijn de 3 resterende uitmatchen voor Rotterdam.
En daar moeten ze er minimaal 1 van winnen.
Ja, dat heeft Arnes tegen jou gezegd. Ja, het zal moeilijk worden uiteraard. Kijk, vanavond al een kans op Leiden.
Ja.
Een van die 3 wedstrijden gaat moeilijk zijn om deze fase van de competitie, nu de ploegen de inlooptijd gehad hebben om daar een overwinning te gaan pakken. Hè, bij een van die 3 topploegen. Thuis hebben ze nog Joost.
Ja.
En Basketball Academy Limburg. Dus dat wordt de cruciale match, de voorlaatste speeldag bij jullie. Dan ontvangt Rotterdam Weert. Dat zou maar even de cruciale match voor Elite Gold kunnen zijn.
Ja. En dat geeft hij zelf inderdaad ook aan. Maar je hebt gelijk, ja, het wordt niet makkelijk voor Feyenoord. En hij noemt zijn team vooral In die zin, met vlagen is het echt heel goed. En dat klopt ook wel, want ze scoren bijvoorbeeld 39 punten in een kwart tegen Leeuwarden. In de tweede bekerwedstrijd. Maar ja, dan in Den Helder gaat weer alles mis. Dus het is vooral consistentie. En wat we net zeiden over verdedigen. Hè? Verdedigen is essentieel om ver te komen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor consistentie. Het is ook niet zo goed voor je vertrouwen als je de ene keer onwijs goed bent en denkt, ja hoor, we zijn er, dit is het team. En de volgende wedstrijd loopt alles weer in, het honderd. Dus het is een team wat veel moet werken aan zichzelf. En aan de processen binnen de wedstrijd en binnen het team. Maar ik denk dat Tim Arns wel realistisch is in dat opzicht. En gewoon duidelijk aangeeft, dit is wat ons te wachten staat. En dit is wat we moeten doen. Maar hij heeft er in ieder geval vertrouwen in dat ze de Elite Gold gaan halen. Dus Belgische teams naar de Kuip in Rotterdam.
Mooie stad.
Een hele mooie stad. Ik denk, als we heel eerlijk zijn, is het eigenlijk de enige stad die we hebben in op wereldniveau in Nederland. Ja, Amsterdam is een stad. Den Haag is overigens geen stad. Maar Amsterdam is meer een dorp. Hè? Dat zijn gewoon samengeklonterde dorpen. Rotterdam is echt een stadstad. Gewoon havens, grote havens, grote hoogbouw. Een visueel spektakel als je door Rotterdam rijdt. Elke keer weer. Anyway, ik woon dichter bij Rotterdam dan bij Amsterdam. Dat kun je wel horen. Ik was trouwens wel in Amsterdam afgelopen week. En dat is gewoon genieten trouwens. Dus laat je vooral niet van de wijs brengen door mijn toeristisch advies. Ja, datzelfde bal heeft verloren van Donar en moet vandaag tegen Leeuwarden. Dus die beginnen, zullen we maar zeggen, relatief makkelijk aan het laatste stukje van de competitie.
Maar dan is het tegen Den Bosch en tegen Leiden.
En dan tegen Den Bosch en Leiden. Ja, we moeten het ook niet te makkelijk maken.
Nee.
Maar wat je zegt, volop in de running voor de volgende... Voor Elite Gold kunnen gewoon daar nog meedraaien straks. Henk was heel erg te spreken over dit team. In de laatste podcast over de B-Next heeft hij uitgebreid stilgestaan bij Basketball Academy Limburg. En ja, dat komt ook omdat dat toevallig de laatste tegenstander was van Heroes Den Bosch toen we dat opnamen. Waardoor hij veel gezien had. Maar Basketball Academy Limburg doet gewoon goed mee. En dan Den Helder Suns. Daar valt weinig over te zeggen. Gaan ook naar een nieuwe hal. Dus wat dat er gaat, zijn er een hoop verhuizingen in de B-Next de afgelopen jaar. Verliezen van Donar, winnen van Feyenoord dus. En mogen nu beginnen uit tegen Den Bosch. Ik denk dat het voor Den Helder vooral kwestie is van de Nederlandse play-offs halen. Dat is niet heel moeilijk. Je moet gewoon geen laatste worden. Maar... dat zou op zich wel moeten lukken. Ja, en dan komen we bij het team dat de speler van de maand heeft van december. Joost United. Verloren nog van Zwolle. Maar hebben natuurlijk een fantastische wedstrijd gespeeld in eigen huis tegen Leiden. Waar, Samuta Avea ook de speler van de maand is die uiteindelijk geworden, denk ik, op basis van die wedstrijd. Oude speler van Hawaii Rainbow Warriors. Die had 30 punten, 8 rebounds, 2 steals. Dus die zat er lekker in. En we hebben daar Bart van Schaikens aan zijn basketbalhemdje getrokken. Vertel eens hoe het staat bij Joost. Hoe staan jullie erin? En wat was er nou aan de hand in die wedstrijd tegen Leiden? En hij zegt, ja, wat een wat rommelig begin door wat wisseling in het team. Rommelig begin van het seizoen. Maar een jong team dat mooie stappen aan het zetten is. We hopen dat door te trekken in de tweede helft van het seizoen. We zijn nu als team goed op weg. En ik heb er alle vertrouwen in dat we de play-offs gaan halen. Nou, dat moet ook wel lukken, denk ik. Tegen Leiden, we speelden met energie en focus. We hielden ons goed aan het gameplan. Dat is ook altijd prettig voor de coach. En als ze dit kunnen doen, dan laten we dus zien dat we van veel teams kunnen winnen. En zo hebben we dus ook 2 van de 3 games van Leiden gewonnen. En ik denk dat dit team met focus, 40 minuten lang en iedereen aan alles draait, dat ze inderdaad toch nog gewoon een lastig team zijn. En dat maakt het dus ook voor bijvoorbeeld Feyenoord geen gelopen zaak. Want Joost wil gewoon blijven winnen.
Ja, hij kan scherprechter spelen. Hè. Ze spelen nog tegen allebei. Ze spelen nog tegen Weert en tegen Rotterdam. Dus Joost kan daar een belangrijke rol spelen.
Ja, nou ja, precies. En dat is precies zo'n tegenstander waarvan je dan denkt, ja, die moeten we winnen. Maar dat is niet zomaar gedaan. Blijkbaar net als Mons tegenwoordig. In België. Ja, en Bart zelf draait een lekker seizoen. Hij krijgt veel vertrouwen, goede minuten. En dat resulteert erin dat hij vrij kan spelen, geeft hij aan. Dus dat is fijn. En dat is ook fijn om te zien dat de Nederlandse spelers in dat opzicht grote rollen krijgen bij hun eigen teams. Dus dat is fijn om te horen van Bart. En dan hebben we nog Leeuwarden Basketbal. Ja, staat 4 onderaan. En hebben verloren van Donar en verloren van Feyenoord bij de uitwedstrijden. Spelen vandaag thuis in de Calverdome tegen Bol. Dus misschien, ze hebben al wel 1 wedstrijdje gewonnen. Dus het is niet zo nijpend als in Aalst. Maar vorig jaar speelden ze nog Elite Gold. Dus die zijn hard afgezakt. En zo zie je maar dat faillissement helemaal niet zo goed is voor je club. Want ook zij waren failliet gegaan natuurlijk. Dus kun je wel roepen, hey, dat is faillissement. Maakt het uit? Nou, maakt wel degelijk uit. Want het gaat van Elite Gold naar de laatste plek. En niet eens de Nederlandse play-offs in het geval van Leeuwarden.
Voorlopig.
Voorlopig. Ze staan ook maar 1 wedstrijdje achter op Joost. Dus we gaan het zien. Nee, en dat is even in sneltreinvaart met de inbreng van spelerscoaches zelf. Dat is altijd leuk. Dus dat gaan we zeker vaker doen. De Nederlandse competitie. Ja, en dan zijn we waar we zijn. 6 januari. Dus vanavond weer een paar mooie potjes om te zien.
Ja, we zijn weer helemaal mee.
Ja, hè? Dat ging hartstikke lekker. En ik ga dit proberen nog voor de wedstrijdjes die vanavond zijn online te zetten. Dat moet wel lukken. En dan gaan we binnenkort ook weer met Sam en Henk gaan we weer opiniëren. Maar dan hebben we in ieder geval de feiten weer op een rij. En dat is ook belangrijk.
Matthijs, mag ik nog iets over de Champions League zeggen? Want daarmee was jij begonnen, hè? Met dat shot van Buijsen.
Ja, daarom. Dus we gaan het cirkeltje rondmaken. Europees, Oostende, vertel.
Europees, Oostende wel. Eerst en vooral, het is onwaarschijnlijk hoe Oostende die play-ins en die overwintering gehaald heeft. Ze moesten de 2 laatste wedstrijden winnen. Maar dat was tegen top tegenstanders, gelukkig wel in eigen huis. Strasbourg en Karsiaka. En dan tegen Karsiaka hebben ze gewonnen door een fantastisch shot van Pierre-Antoine Gillet. Die bal geweldige echt opeist, van die meters achter de driepuntlijn staat. Die met een 1-op-5 driepunters stond op dat moment in de match. Maar toch die verantwoordelijkheid neemt. Ze doen het ook 2 keer zonder Sam. Hè. In die wedstrijd, Sam was licht geblesseerd aan de knie. Dus het is echt een fenomenale overwinning die ze daar pakken. En daardoor hebben ze een plaatje afgedwongen in de play-ins. Ten koste van Oldenburg, Oldenburg dat uitgeschakeld is. De play-ins, dat wil zeggen de play-ins om bij de laatste 16 te geraken van de Champions League. Tegenstander is daar nu Holon, Israëlische ploeg.
Ja.
Die spelen niet in Israël door de oorlog. Die spelen normaal militair in Riga, Letland. Maar die zaal in Riga was bezet door een ijshockeytoernooi. Dus die hebben die eerste wedstrijd in Szombaté gaan spelen in Hongarije, vlak aan de Oostenrijkse grens. Dus beide ploegen moesten.
Jongen, toch?
Ja, Hans van Wijn speelt daar. Ja. Dat is ook een toptransfer. Hè. Die was eigenlijk helemaal niet goed bij de laatste in de stand, Gravelin. En die trekt nu wel heel hard zijn streng. Doet het echt heel goed bij Holon, bij een hogere ploeg in een veel sterkere competitie met de topploegen zoals Hapoel Jeruzalem en Maccabi Tel Aviv. Dus dat is een heel mooie zaak voor hem, dat hij daar nu kan spelen. Oostende is jammer genoeg gaan verliezen. Nu in Hongarije. Dus staat nu met de rug tegen de muur en moet nu de volgende 2 wedstrijden winnen om door te stoten naar die laatste 16. Dus ik zou zeggen, nu dinsdag ga massaal naar Oostende om de ploeg te gaan aanmoedigen tegen die ongelooflijk belangrijke wedstrijd, thuiswedstrijd die ze moeten winnen nu tegen Holland. En dan kan alles nog mogelijk in die laatste match in Szombaté, opnieuw in Hongarije. Die wedstrijden worden ook uitgezonden op Sport 10. Iedereen in België die tv heeft, kan die zien. Dat is niet in Sportspec, het zit gewoon op de normale kabel. Als Oostende doorgaat naar die derde wedstrijd, kan afdwingen, dan gaan we een speciaal programma maken op 16 januari met omkadering, met de studiogasten. Daar hopen we dan ook op dat we dat programma kunnen maken. Dus nog een beetje meer druk op Oostende zetten om die match te winnen.
Ja, heel goed. Heel goed. En ook goed dat er vooruitgedacht wordt. Ik bedoel, je kan het beter voor niks voorbereiden dan het niet hebben als ze toch zover komen en dan ineens...
Ja, je moet een studio boeken en je moet gasten boeken. Hè?
Precies.
De gasten zijn Pascal Angelis en Steve Ibis. En ik zei tegen Steve, dus de coach van Lier, tweede klasse, ex-coach van Aalst, onder andere. En ik zei tegen Steve, van, ja, het is nog maar een potlood hè, dat je geboekt wordt, want Oostende moet uiteraard winnen. Maar Steve ziet het helemaal goed komen. Steve gaat ervan uit, Oostende gaat thuis winnen en wij gaan die wedstrijd gewoon maken op 16 januari. Ja.
Ja, geweldig, geweldig. En uiteraard hoe meer succes in Europa door Belgische en Nederlandse teams. Zeker als daar Nederlands-Belgische spelers grote voortrekkersrol hebben, dan dat is alleen maar mooi. Dus laten we hopen dat Oostende dinsdag er doorheen komt en die extra studio kosten voor jullie gaat afschrijven. Dat zou mooi zijn.
Ja, het is zo. Wat je zegt over de Belgische spelers of Nederlandse spelers, het is zo. Hè. Oostende heeft op een bepaald moment in die Champions League match in Hongarije met 5 Belgen tegelijk op het terrein gestaan. Ik zie geen enkele andere ploeg in de Champions League die met 5 homegrown spelers op hetzelfde moment op het terrein staat. Dus ze doen het met eigen Belgen. Pas op, het was niet goed genoeg. Hè. In Hongarije. Nee. Ze hebben niet goed genoeg gespeeld. De centers waren niet goed genoeg. Het was soms te individueel, beter ploegspel moeten we zeggen aan de andere kant. Dus ja, Oostende gaat toch uit een ander vaatje moeten tappen nu dinsdag.
Ja, maar je gaf al aan dat Sam toen geblesseerd was, denk ik.
Nee, dus, Sam deed mee. Sam deed mee.
Oh, Sam deed nog wel mee.
Nu deed hij mee, is gelukkig terug. Starten nog niet, Ahmad starten. Je ziet toch dat Sam meer aan de ploeg denkt. Ahmad mag er niks van zeggen, want hij scoort heel veel en aan een hoog percentage werkt hij zijn 2-punters af, maar toch meer individueel gericht is. Ja. Ze hebben nooit samen op het terrein gestaan, Ahmad en Van Rossum. Misschien is dat iets ook voor wedstrijd 2. We zullen zien welke beslissing de coach daar gaat maken.
Ja, leuk. Ja, nee, mooi. En blij met... De potentie voor heel veel succes is er gewoon nog. Dus dat houden we vast. En als Oostende doorgaat naar de volgende ronde. Nou, dan wil ik ook nog wel eens een keertje naar Oostende komen kijken. In Oostende. Ben ik een van de 5000.
Het gaan mooie sowieso tegenstanders zijn dan. Als ze doorgaan, spelen ze tegen Murcia uit Spanje. Patras of Le Mans. En die spelen nu ook tegen elkaar. En Ajax Athene. Dus daar zit een toppoelen. Maar dat zijn allemaal prachtige groepen dan.
Ja, dat ze
nog veel gaan winnen, weet ik niet. Maar het zijn mooie affiches, zoals je zegt.
Nee, maakt niet uit. Je wil die ploegen in je eigen hal hebben staan. Dat zijn de legendarische wedstrijdjes. Oké, nou top. En over legendarische wedstrijden gesproken. We hebben vanavond, en misschien als je dit luistert of kijkt, is het al geweest. Maar op zaterdagavond 6 januari weer een vol affiche B-Next. Dus we gaan weer volop van start. En al vanavond, ja, voor veel teams elke wedstrijd nu cruciaal om die elite goal te halen. Dus moedig je eigen team aan. Ga lekker basketbal kijken. En Maarten, ik wil jou heel erg bedanken dat jij deze zaterdagochtend een uurtje vrij hebt genomen.
Thanks for having me.
Ja, en jij veel plezier in Leuven straks.
Ja, belangrijke match voor Kortrijk. Heel belangrijke match voor Kortrijk.
Ga je nog even door het centrum lopen of is het puur werk?
Ik heb familie wonen in Leuven. Ik ga bezoeken bij mijn groottante.
Kijk. Nou, groetjes van de Blokparty fanbase. En dan, dan zijn wij er vrij rap weer met Henk en Sam. En blijf ons volgen, blijf ons supporten en geniet van het basketbal in Nederland en België. Ciao!
Dag iedereen!